Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 67, daarvan de eerste twee versen. Psalm 67, vers 1. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. En ook het tweede vers, en dat hangt samen met het onderwerp van de preek. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. Psalm 67, vers 1 en 2. Thank you. gemeente, hoor Gods woord. Het wordt u gelezen uit Handelingen 17. Wij stellen ons eerst voor de spiegel van Gods heilige wet en daarna zingen wij het derde vers van Psalm 67.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En door Amphipolis en Apollonia hun weg genomen hebbende, kwamen zij te Thessalonica, alwaar een synagoge der Joden was. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en 3 sabbaten lang handelde hij met hen uit de schriften. Dezelfde openende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus, dien ik, zeide hij, u lieden verkondig. En sommigen uit hen geloofden, en werden Paulus en Silas toegevoegd, en van godsdienstige Grieken een grote menigte, en van de voornaamste vrouwen niet weinigen. Maar de Joden, die ongehoorzaam waren, dit benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven, en maakten dat het volk de hoop liep, en beroerden de stad, en op het huis van Jason aanvallende, zochten zij hen tot het volk te brengen. En als ze hen niet vonden, trokken zij Jason en enige broeders voor de oversten der stad, roepende, Deze, die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen. Welke Jason in zijn huis genomen heeft. En al deze doen tegen de geboden des keizers, zeggende dat er een andere koning is, namelijk een Jezus. En zij beroerden de scharen en de oversten de stad die dit hoorden. Doch als zij van Jason en de anderen vergenoeging ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea. Welke daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden. En deze waren edeler dan die te Thessalonica, als die het woord ontvingen, met alle toegenegenheid onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Velen dan uit hen geloofden, en van de Griekse eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinigen. Maar als de Joden van Thessalonica verstonden dat het woord Gods ook te Berea van Paulus verkondigd werd, kwamen zij ook daar en bewogen de scharen. Doch de broeders zonden toen van stonden aan Paulus weg, dat hij ging als naar de zee. Maar Silas en Timotheus bleven al daar. En die Paulus geleiden brachten hem tot Athene toe. En als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus, dat ze op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zo zeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren en op de markt allen dag met degenen die hem voorkwamen. En sommigen van de Epicureese en Stoïsche filosofen streden met hem. En sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij in Jezus en de opstanding verkondigde. En zij namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer is, waar gij van spreekt? Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat toch dit zijn wil. Die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide, gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstig zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond, de onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt, en wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd, en de bepalingen van hun woning, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enigen van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan zijn de Gods geslacht, moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk is, welke door menselijke kunst en bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom, dat hij een dag gesteld heeft, op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man, dien hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En sommigen zeiden, wij zullen nu wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke was ook Dionysius de Areopagiet, en een vrouw met name Damaris, en anderen met dezelfde.
Wij zingen uit Psalm 135, daarvan de versen 3. 9, 10, 11 en 12. Psalm 130, 135 vers 3. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goden. En dan ook het negende vers wat gaat over de afgoden van het heidendom. Dat is ook een onderwerp uit de preek van zo dadelijk. Het vers 10 gaat verder over afgoden die oren hebben waar ze niet mee kunnen horen. En dan als laatste de twee versen 11 en 12. Die gaan over de levende God die in de hemel woont. Die alleen geloofd en geprezen moet worden. Psalm 135, de versen 3, 9, 10, 11 en 12. Gemeente, de preek van deze morgen is geschreven door dominee John Charles Ryle. Hij was predikant in de Engelse staatskerk en leefde van 1816 tot 1900. Zijn prediking kenmerkt zich door een hoog reformatorisch gehalte. De preek van deze dag gaat over het dienen van God in de stad, de prediking van het evangelie in de stad. De tekst voor de preek is Handelingen 17, de versen 16 en 17. Handelingen 17, vers 16 en 17. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagogen met de Joden en met degenen die godsdienstig waren en op de markt, alle dag met degenen die hem voorkwamen, die hij tegenkwam. Gemeente, misschien woont u zelf in de stad en ziet u in uw dagelijks leven meer beton en stenen dan groene weiden. Of misschien woont uw familie in de stad. Hoe dan ook, de versen uit Gods woord die u zojuist zijn voorgelezen, vragen vanmorgen uw aandacht. In deze tekst gaat het niet over zomaar een stad en niet over zomaar een man. De stad is het beroemde Athene dat in die tijd bekend stond om haar politici, filosofen, geschiedkundigen, dichters, schilders en architecten. Athene, het centrum van het oude Griekenland, het centrum van de toenmalige heidense wereld. Dat was de stad. De man in deze tekst is Paulus, de grote heidenapostel. Van alle predikers en zendelingen die de wereld ooit gezien heeft, heeft hij het hardst gewerkt van allen en de meeste zegen op zijn werk gezien. Paulus heeft door zijn prediking en brieven meer indruk nagelaten dan wie ook, uitgezonderd zijn goddelijke meester. We staan vanmorgen dus oog in oog met Paulus en Athene, de grote dienaar van Christus en het grote bolwerk van het heidendom. De confrontatie van die twee is zorgvuldig beschreven door Lucas en past goed bij de tijd waarin wij leven. Ik vraag uw aandacht voor drie zaken uit onze tekst. In de eerste plaats wat Paulus in Athene zag. In de tweede plaats wat Paulus in Athene voelde. En in de derde plaats wat Paulus in Athene deed. Wat Paulus zag, wat Paulus voelde en wat Paulus deed. Wat zag Paulus in Athene? Dat antwoord wordt ons helder in de tekst uitgelegd. Hij zag een stad die geheel overgegeven was aan afgoderij. In elke straat zag hij afgoden. Op elke belangrijke plaats in de stad stonden afgodstempels. Het gigantische beeld van Minerva, of Pallas Athene, dat volgens de Romeinse geschiedschrijver Plinius meer dan 11 meter hoog was, torende hoog uit boven de Acropolis en was zichtbaar vanaf elke plek in de stad. In Athene was een heel stelsel van afgoderij ingevoerd. Het was aanwezig in elke stad en in elk huis. De klassieke schrijver Pausanias schrijft dat de Atheners alle landen overtroffen in de aandacht waarmee zij hun afgoden vereerden. Samengevat, de stad was vol afgoden. Nu was het juist deze stad die het beste te bieden had van alle steden in de heidense omgeving. Er was geen stad waar meer geleerden, beschaafde mensen, filosofen, hoogopgeleiden, kunstenaars en intellectuelen woonden. Maar hoe zag de stad eruit? In godsdienstig opzicht. De stad van wijzen als Socrates en Plato, de stad van Solon, Pericles, Demosthenes, de stad van Aeschylus, Sophocles, Euripides en Thucydides, de stad van verstand, wetenschap, kunst en goede smaak, was geheel overgegeven aan afgoderij. En als de ware God al onbekend was in het wijze Athene, wat moet het dan donker zijn geweest in de rest van de wereld? Als het geestelijke oog van Griekenland duisternis was, hoe moet het dan zijn geweest in plaatsen als Babylon, Efezen, Tyrus, Alexandrië, Korinthe en zelfs Rome? Als het groene hout zover was afgedwaald, wat moet dan aan het dorre geschieden? Dit leert ons een aantal dingen. In de eerste plaats dat goddelijke openbaring en hemels onderwijs voor alle dingen nodig is. Neem iemand een Bijbel af, hij houdt een vorm van godsdienst. Hoe bedorven de menselijke natuur ook is, zij heeft behoefte aan een God. Maar het is een godsdienst zonder licht, zonder vrede en zonder hoop. Paulus schrijft in 1 Korinthe 1, de wereld heeft God niet gekend door de wijsheid. Athene leert ons een belangrijke les. Zonder openbaring van boven leidt de natuur gevallen mensen niet tot God. Zonder Bijbel buigen Atheners zich voor hout en steen. Ze aanbaden het werk van hun eigen handen. Zet een heidense filosoof, een stoïcijn of een epicureër naast een open graf en vraag hem naar het hiernamaals. Hij zal u geen zeker toereikend en geruststellend antwoord kunnen geven. Ten tweede leren wij dat zelfs het grootste verstand niet beschermt tegen diepe godsdienstige duisternis. We hoeven er niet aan te twijfelen dat de mensen in Athene hoog opgeleid waren, meer dan waar ook in de heidenwereld. De Griekse filosofen waren niet ongeleerd en onwetend. Ze waren ervaren in logica, ethiek, welsprekendheid, geschiedenis en dichtkunst. Maar al deze geleerdheid kon niet verhinderen dat hun stad was overgegeven aan afgoderij. En moeten wij in deze tijd geloven dat lezen, schrijven, rekenen, wiskunde, geschiedenis, talen en natuurwetenschap, maar zonder Bijbelkennis, onderwijs is? Dat verhoede God. Wij hebben Christus al zo niet geleerd. Sommige mensen hebben er genoeg aan om verstandelijke vermogens op te hemelen en hoog op te geven van wat de wereld aan de Grieken te danken heeft. Maar één ding is helder. Zonder de kennis die de Heilige Geest openbaarde aan het Joodse volk, zou het oude Griekenland de hele wereld hebben ondergedompeld in duistere afgoderij. Een volgeling van Socrates of Plato kan goed en heel welsprekend praten over tal van onderwerpen. Maar hij kan de vraag van de gevangenisbewaarder, wat moet ik doen om zalig te worden, nooit beantwoorden. In zijn stervensuur kan hij niet zeggen, dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? In de derde plaats leren wij dat het uitblinken in wereldse wetenschap niet beschermt tegen het grofste bijgeloof. De perfectie van de Atheense architectuur en beeldhouwkunst is groot en niet te miskennen. Paulus' ogen zagen in Athene dingen van grote schoonheid die een altijd durende vreugde vormen voor kunstliefhebbers. En toch waren de mensen die deze fantastische gebouwen ontwierpen en bouwden geheel onbekend met de enige ware God. De wereld van vandaag misleidt zichzelf met hoge gedachten over onze zogenaamde vooruitgang in kunst en wetenschap. Veel mensen spreken en schrijven over machines en techniek alsof niets onmogelijk is. Maar vergeet niet dat de hoogste kunst en technische vaardigheid kan samengaan met een geestelijke doodstaat. Athene, de stad van Phidias, was een stad die geheel was overgegeven aan afgoderij. Een Atheense beeldhouwer kon een graftombe ontwerpen die zijns gelijken niet kende. Maar hij was niet in staat ook maar één traan af te wissen uit het treurende oog van de nabestaanden. Gemeente, deze dingen moeten wij zorgvuldig overwegen. Want dit sluit aan bij de tijd waarin wij leven. We leven in een tijd van scepticisme en ongeloof. Overal ontmoeten we twijfel en vragen over de waarheid en het nut van openbaring. Is het verstand niet genoeg? Is de Bijbel echt nodig om mensen wijs te maken tot zaligheid? Heeft de mens soms geen innerlijk licht, een kracht die hem wijst naar de waarheid en naar God? Dit soort vragen vallen overal om ons heen neer als een zware hagelbui. Dit zijn de gedachten waardoor mensen die niet vaststaan in het geloof verontrust raken. Maar de feiten geven een helder antwoord. De ruïnes van het heidense Egypte, Griekenland en Rome, die spreken voor ons. God heeft ze door zijn voorzienigheid tot op deze dag bewaard als gedenktekens waartoe intellect en verstand in staat zijn zonder hemelse openbaring. De machtige geesten die de tempels van Luxor en Karnak ontwierpen, het Parthenon en het Colosseum, waren geen wazen. De bouwlieden die ze bouwden deden dat beter dan welke aannemer ook in deze tijd zou kunnen. De kennis en ervaring van de mannen die de kunstige beelden van het Parthenon ontwierpen, behoorden tot de absolute wereldtop. En toch, in de godsdienst, waren deze mannen de duisternis zelf. Wat Paulus in Athene zag, is het onweerlegbare bewijs dat een mens zonder goddelijke openbaring niets weet van de zorg voor zijn ziel. In de tweede plaats staan we stil bij wat Paulus in Athene voelde. Hij zag een stad die geheel was overgegeven aan afgoderij. Wat deed dat met hem? We weten dat verschillende mensen hetzelfde kunnen zien, maar het verschillend kunnen beleven. Zet twee mensen naast elkaar en laat hen dezelfde dingen zien. Dat roept bij de een heel andere gevoelens op dan bij de ander. Hun beleving kan dag en nacht van elkaar verschillen. Een kunstenaar die het oude Athene voor het eerst zou bezoeken, zou ongetwijfeld zijn opgegaan in de schoonheid van de gebouwen. Een staatsman of redenaar zou worden herinnerd aan Pericles of Demosthenes. Iemand die van literatuur houdt zou hebben gedacht aan Thucydides en Sophocles en aan Plato. Een koopman zou zich hebben vergaapt aan de stad Piraeus, haar haven en de zee. Maar een apostel van Christus had gedachten die veel hoger gingen. Eén ding hield zijn aandacht boven alle andere dingen gevangen en liet hem al het andere vergeten. De geestelijke toestand van het Atheense volk. De toestand van hun ziel. Net als zijn goddelijke meester dacht hij altijd aan dat ene onderwerp, de dingen van zijn vader. Hij stond in de stad Athene en dacht aan niets anders dan aan de Atheense zielen. Evenals vroeger bij Mozes, bij Pinehas en bij Elia, ontstak zijn geest in hem. Waarom? Omdat de stad geheel was overgegeven aan afgoderij. Gemeente, er is niets op aarde dat zoveel indruk maakt en zoveel gedachten oproept in iemand die nadenkt als de aanblik van een grote stad. De dagelijkse omgang tussen stadsmensen scherpt het verstand en stimuleert tot intellectuele prestaties op een manier die op het platteland en andere eenzame plekken niet mogelijk is. De inwoner van een stad denkt twee keer zoveel en twee keer zo snel als een dorpeling, zowel in goede als in slechte dingen. Het is de stad waar de troon des Satans is. Het is de stad waar elke soort van kwaad het snelst wordt bedacht, verspreid, rijpt en volwassen wordt. Het is de stad waar jonge mensen naartoe trekken, zich in het stadsleven storten en daar het snelst verharden en hun geweten het zwijgen opleggen doordat ze elke dag zonde zien. De stad is de plaats waar genot, losbandigheid en wereldplezier van het slechtste soort het best floreren en zich thuis voelen. Het is de stad waar goddeloosheid en het leven zonder God elkaar het meest vinden en aanmoedigen. Waar de ongelukkige sabbatschender, de mens die alle genademiddelen verwaarloost, zichzelf overeind houdt door het slechte voorbeeld van anderen. Daar ervaart hij de schrale troost dat hij, tenminste, niet de enige is. De stad is de perfecte plaats voor allerlei bijgeloof, religieuze vormendienst, religieuze geestdrijverij en fanatisme. De stad is de bakermat van atheïsme en allerlei filosofieën die alleen oog hebben voor het hier en nu. In de stad staat die grootse moderne uitvinding, de drukpers. Die machtige kracht die goed, maar ook kwaad doet. Die rusteloos doordraait en voortdurend nieuwe ideeën en gedachten over ons uitstort. In de stad dragen kranten en tijdschriften nieuw voedsel voor de geest aan. Ze beïnvloeden en leiden de publieke opinie. De stad is het landelijke centrum van de handel, de banken en de rechtszalen, de aandelenbeurs en het parlement. Allen zijn ze verbonden met de stad. De stad trekt als een magneet aan de bovenkant van de samenleving. De stad zet de toon voor de smaak en gewoonten van de samenleving. Het is de stad die in feite de toekomst van het land bepaalt. De miljoenen mensen die verspreid wonen over het platteland en niet veel contacten hebben, zijn niet opgewassen tegen de duizenden die dicht op elkaar wonen en elkaar dagelijks spreken. Het zijn de steden die een land regeren. Ik betreur mensen die op een hoge stadskerk kunnen staan en dan zonder enige emotie omlaag kijken. Zonder erbij na te denken dat hij het kloppende hart van de beschaafde wereld ziet. Kan iemand er dan aan twijfelen dat Athene, het hart van Paulus, die grote heidenapostel, in hem ontstak? Ik twijfel daar geen moment aan. Het was de aanblik van de stad die het hart van deze bekeerde man van Tarsen aanraakte, de man die de Romeinenbrief schreef en die Jezus had gezien van aangezicht tot aangezicht. Paulus' hart ontstak allereerst in heilig medelijden. Het raakte hem tot in het diepst van zijn ziel dat zoveel miljoenen mensen verloren gaan door gebrek aan kennis. Zonder God, zonder Christus en zonder hoop, reizend op de brede weg die naar het verderf leidt. Paulus' hart ontstak ook in heilige bezorgdheid. Het raakte zijn hart dat zoveel mensen hun talenten verkeerd gebruikten. Handen die zulke knappe dingen konden doen. Geesten die zulke hoogstaande ideeën konden uitdenken. Maar de God die leven, voedsel en kracht geeft, werd er niet verheerlijkt. Paulus' hart ontstak in heilige verontwaardiging tegen de zonde en de duivel. Hij zag hoe de God van deze wereld de ogen van zoveel medemensen verblindde en hen meevoerde als slaven. Hij zag hoe de verdorven natuur van de mens als een ziekte de hele bevolking van een grote stad besmette. Hij zag dat een geestelijk medicijn, een tegengif, een geneesmiddel ontbrak. Paulus' hart ontstak in heilige ijver voor de eer van zijn meester. Hij zag hoe de sterk gewapende, de duivel, een huis bezat dat niet van hem was, en de rechtmatige eigenaar buiten de deur hield. Hij zag hoe zijn goddelijke meester niet werd gekend en geëerd door zijn eigen schepselen, dat aan afgoden de eer van de koning der koningen werd gegeven. Gemeente, deze gevoelens die het hart van de apostel ontstaken, zijn kenmerkend voor iemand die uit de geest geboren is. Kent u deze gevoelens ook? Waar ware genade is, zal altijd een tere zorg zijn voor de zielen van anderen. Wie echt een kind van God is, kent ijver voor de eer van de Vader. Over de goddelozen wordt geschreven dat zij niet alleen dingen doen die de dood waardig zijn, maar ook dat zij een welgevallen hebben in degene die deze dingen doen. Zo is het omgekeerd ook waar dat zij die in God geloven niet alleen treuren over de zonde in hun eigen hart, maar ook over de zonde die zij zien in anderen. Hoor maar wat geschreven staat over Lot in Sodom. Hij kwelde zijn ziel dag aan dag door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Hoor wat geschreven staat over David. Waterbeken vlieten af uit mijn ogen, want zij hebben uw wet niet onderhouden. Hoor wat geschreven staat over Gods kinderen in Ezechiëls tijd. Zij zuchten en roepen uit over al die gruwelen die in het midden van de stad gedaan worden. Hoor wat geschreven staat over onze Heere en zaligmaker zelf. En als hij nabij de stad kwam, weende hij over haar. Het is een van de belangrijkste beginselen van Bijbelse godsvrees, dat hij die onbewogen is over de zonde, de geest van God, mist. In deze dingen komen Gods kinderen openbaar en onderscheiden ze zich van de kinderen van de duivel. Ik sta hier nog wat langer bij stil, omdat de tijd waarin wij leven daarom vraagt. De gevoelens die we hebben wanneer we zonde, heidendom en godloosheid zien, zijn in deze tijd van het allergrootste belang. Kijk eens naar het buitenland. Zie eens op de heidenwereld. Miljarden zielen liggen verloren in onwetendheid, bijgeloof en afgoderij. Zij leven en sterven zonder God, zonder Christus, zonder hoop. In ziekte en zorgen hebben zij geen troost. In ouderdom en dood hebben ze geen vooruitzicht op een leven voorbij het graf. Zij weten niets van de ware vrede door een verlosser, van Gods liefde in Christus, van vrije genade. Zij weten niets van een volkomen vergeving van schuld, van de opstanding ten eeuwige leven. Eeuwen en eeuwenlang wachten zij op de trage bewegingen van de kerk van Christus. En ondertussen slapen de christenen. Of verspillen hun energie aan zinloze discussies. Zij kibbelen en kijven over regels en tradities. Moet deze aanblik onze geest niet ontsteken? Kijk eens naar ons eigen land. Let eens op de toestand van de grote steden. Er zijn wijken in onze grote steden, in de arbeiderswijken, waar het christendom praktisch onbekend is. Onderzoek eens de godsdienstige omstandigheden in achterstandswijken. Loop op een zaterdagavond, op een zondag of een feestdag, of op een feestdag door stadscentra en zie hoe de zondag wordt ontheiligd. Hoe losbandigheid en goddeloosheid de vrije teugel hebben. Wanneer een sterk gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede, leert de Heer Jezus. Bedenk dat dit gebeurt in een land dat christelijk genoemd wordt. In een land waar kerken zijn, op steenworp afstand van hogescholen en universiteiten. Zouden deze dingen onze harten niet moeten ontsteken? Gemeente, het is zorgelijk dat in onze tijd een geslacht leeft dat lauw, koud en onverschillig is als het gaat om heidendom, ontrouw en godloosheid. Zij geven niets om zending en evangelisatie. Zij zien er het belang niet van. Ze interesseren zich niet voor evangelisatiewerk van de kerk of van een vereniging. Ze behandelen iedereen met dezelfde onverholen minachting. Ze hebben een afkeer van bezinningsbijeenkomsten. Ze geven geen giften. Ze bezoeken geen bijeenkomsten. Ze lezen geen nieuwsbrieven over de zending. Ze denken dat iedereen zalig wordt volgens zijn eigen regel en opvatting. Als hij maar oprecht is. Zij denken dat alle godsdiensten even goed zijn en als haar beleiders maar serieus zijn. Ze wijzen kerkelijk werk en zendingsprojecten af. Ze zeggen dat zending en evangelisatie geen zin hebben en dat wie dat werk steunt, zwak en overgeestelijk is. Wanneer we op hun woorden afgaan, denken ze dat de wereld geen baat heeft bij zending en krachtige opwekkingsbewegingen. De wereld kan maar beter met rust gelaten worden. Wat zullen we tot deze mensen zeggen? We zien ze overal, in elk gezelschap zien en horen we ze. Ze zitten onderuit en spotten en hebben kritiek, ze doen niets. Blijkbaar is dit hun vermaak en genoegen. Wat zullen we tot hen zeggen? We zullen tot hen zeggen, als ze tenminste willen luisteren, dat ze de apostel Paulus tegen zich hebben. We wijzen hen op dat machtige voorbeeld van een christelijke zendeling, die door de straten van Athene wandelde en wiens hart ontstoken was door de aanblik van een stad die geheel was overgegeven aan afgoderij. We vragen hen waarom zij niet hetzelfde ervaren zoals hij, over afgoderij in China, India, Afrika, het stille Zuidzeegebied. het bijna heidendom in de grote steden en arbeiderswijken. We vragen hen of er soms in bijna 2000 jaar iets is veranderd in Gods eigenschappen. In de noden van de gevallen mens. In de zondigheid van afgodendienst. En in de plicht van een christen. We zullen dan vergeefs op hun antwoord wachten. Commentaar op onze zwakke pogingen is geen goed argument tegen onze beweegreden. Aanvallen op onze zwakheden en mislukkingen bewijzen niet dat ons doel verkeerd is. Ja, zij mogen dan het verstand en de wijsheid van deze wereld aan hun zijde hebben. Maar de eeuwige fundamenten van het Nieuwe Testament zijn duidelijk beschreven, helder en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Zolang de Bijbel is, is liefde tot de zielen van anderen een van de belangrijkste christelijke genadegaven. Het is een ernstige plicht om bewogen te zijn met de zielen van heidenen en van alle onbekeerden. Hij die daar niets van kent, is nog geen leerling op de school van Christus. Wie zulke gevoelens veracht, is geen volgeling van Paulus, maar van hem die zei, ben ik mijns broeders hoeder? Van Kain. Wij willen nu eerst zingen uit het gebed des Heren, het derde vers. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof wordt eens alom gehoord. En de aarde met uw vrees vervuld. Totdat ge uw rijk volmaken zult. Het gebed des Heren, vers 3. Zag en wat Paulus voelde. Ten slotte staan we stil bij wat Paulus in Athene deed. Hij deed iets. Hij was er niet de man naar om stil te blijven staan en te raden gaan bij vlees en bloed, terwijl hij in een stad was en voor zich zag die vol was van afgoden. Hij had kunnen bedenken dat hij er maar alleen voor stond. Dat hij van geboorte een Jood was, een vreemdeling in een vreemd land. Dat hij strijd zou moeten voeren met de diep gewortelde vooroordelen en gevestigde denkbeelden van geleerden. Dat het dom zou zijn om in het hol van de leeuw de eeuwenoude godsdienst van een stad aan te vallen. Dat de leerstukken van het evangelie waarschijnlijk niets zouden uitwerken op mensen die doordrongen waren van de Griekse filosofie. Maar geen van deze gedachten kwam in Paulus' hoofd op. Hij zag zielen die verloren gingen. Hij gevoelde dat het leven kort was en dat de tijd voorbij vliegt. Hij vertrouwde erop dat de krachtige boodschap van zijn meester elke ziel kon bereiken. Hij had zelf genade ontvangen en daarom kon hij niet zwijgen. Hij kwam direct in actie. Wat zijn handen vonden op te doen, dat deed hij met kracht. O hadden wij in onze dagen maar meer van zulke daadkrachtige mensen. Wat hij deed, deed hij met heilige wijsheid en met heilige vrijmoedigheid. Hij begon in zijn eentje met krachtige maatregelen en wachtte niet op mensen die hem wilden helpen. Maar tegelijkertijd deed hij het met grote vaardigheid, op een manier waardoor het evangelie het beste voet aan de grond kon krijgen. Er staat dat hij debatteerde met de Joden en godsdienstige mensen. Godsdienstige mensen, dat zijn proselieten, die de Joodse diensten bezochten. Daarna debatteerde hij en discussieerde hij dagelijks op de markt met allen die hem voorkwamen, die hij tegenkwam. Zo won hij stap voor stap terrein als een ervaren generaal. Paulus is hier, trouwens net als bij andere gelegenheden, een voorbeeld voor ons. Zijn vurige ijver en vrijmoedigheid gingen gepaard met tact en geheiligd gezond verstand. O, hadden wij tegenwoordig maar meer van zulke wijze mannen. En wat preekte de apostel? Wat was het belangrijkste onderwerp waarover hij debatteerde en redeneerde en discussieerde met Joden en Grieken in de synagogen en op straat? Hij toonde de onwetende massa de dwaasheid van de afgoderij. Aan mensen die zich neerbogen voor goden die met handen zijn gemaakt, toonde hij de ware God. Hij betuigde de Epicureeën en de Stoïcijnen dat God nabij ons allen is. Hij sprak van Gods strenge vonnis op de oordeelsdag. Dit vinden we allemaal terug in Paulus' toespraak op de Areopagus, zoals in Handelingen 17 is beschreven. Is dit alles wat we weten over Paulus' omgang met de afgodische stad? Is er niets anders dat kenmerkend is voor het christendom, wat Paulus in Athene naar voren bracht? Zeker, er is meer. In vers 18 staat een zin die in goud geschreven zou moeten worden. Een zin die het zwijgen moet opleggen aan iedereen die durft te zeggen dat de grote heidenapostel soms genoegen nam met deïsme of natuurlijke godsdienst. In vers 18 lezen wij dat de aandacht van de Atheners werd getrokken doordat Paulus hen Jezus en de opstanding verkondigde. Jezus en de opstanding. Wat een schatten liggen er in die zin. Wat een volmaakte samenvatting van het christelijk geloof ligt er in deze woorden. Deze woorden zijn ongetwijfeld een samenvatting van Paulus' prediking. Wat arm zijn zij die deze woorden verachten. Die doen alsof het hier alleen maar gaat over Christus' profetisch ambt en voorbeeld. Ik kan niet geloven dat dezelfde apostel, die enkele dagen later in Korinthe niets wilde weten dan Jezus Christus en die gekruisigd, de leer van het kruis niet aan de Atheners heeft gepredikt. Ik geloof dat Jezus en de opstanding een zin is die het hele evangelie in zich heeft. Het christendom wordt hier gepresenteerd door de naam van de grondlegger en door één van de belangrijkste helsfeiten. Wat betekent deze zin? Wat preekte Paulus? Paulus preekte in Athene over de persoon van de Heer Jezus. Zijn goddelijkheid, zijn vleeswording, zijn zending in de wereld om zondaren zalig te maken. Zijn leven, dood en hemelvaart. Zijn eigenschappen, zijn onderwijs, zijn liefde tot de zielen van mensen. Paulus preekte in Athene over het werk van de Heer Jezus. Zijn offer aan het kruis. Zijn plaatsvervangende voldoening voor de zonde. Zijn borgtocht als de rechtvaardige voor onrechtvaardigen. De volkomen verlossing die hij verwierf en die geschonken wordt aan allen die geloven. De volledige overwinning over zonde, dood en hel die hij behaalde voor verloren mensen. Paulus spreekt in Athene over de ambten van de Heere Jezus. De enige middelaar tussen God en mensen. Als de grote arts voor alle zondezieke zielen en als de rustaanbrenger en vredemaker voor alle harten die vermoeid en belast zijn. Als vriend van hen die geen vrienden hebben. Als hoge priester en advocaat voor hen die hun ziel in zijn handen bevelen. Degene die de losprijs betaalt voor gevangenen die een licht en gids is voor hen die van God zijn afgedwaald. Paulus preekte in Athene de vredesvoorwaarden waarvan de Heere Jezus zijn discipelen had geboden dat zij die in de hele wereld zouden verkondigen. Zijn bereidheid en gewilligheid om zelfs de grootste der zondaren te ontvangen. Zijn bekwaamheid om volkomen zalig te maken allen die door hem tot God gaan. De gehele, beschikbare en directe vergeving van zonden die hij geeft aan ieder die gelooft. De volledige reiniging van alle mogelijke zonden door zijn bloed. Het enige dat hij vraagt van hen die hun zonden gevoelen en zalig willen worden is geloof. Een eenvoudig vertrouwen van het hart. Een volkomen rechtvaardiging zonder werken en daden, zonder de werken der wet, voor allen die geloven. Ten slotte, maar niet minder belangrijk, Paulus preekte in Athene over de opstanding van de Heere Jezus. Hij preekte over dat wonderlijke helsfeit waarop Jezus zelf de geloofwaardigheid van zijn opdracht in deze wereld heeft gebaseerd. En waarvoor zoveel bewijzen zijn dat zelfs zij die niet in wonderen geloven, die niet eerlijk durven tegenspreken. Hij preekte over dat helsfeit als de hoeksteen van het hele verzoeningswerk, dat bewees dat wat Christus was begonnen, ook door hem was volbracht. Dat de losprijs was aanvaard. Dat de verzoening is gerealiseerd. Dat de deuren van de gevangenis voor altijd zijn opengeworpen. Hij preekte over dat helsfeit dat de mogelijkheid en zekerheid van onze eigen opstanding in het vlees bewijst. En buiten iedere twijfel stelt. En dat voor eens en voor altijd antwoord geeft op die grote vraag. Kan God de doden opwekken? Over deze en vele soortgelijke onderwerpen heeft Paulus in Athene gepreekt. Ik kan mij niet voorstellen dat zijn boodschap op elke plek waar hij kwam weer anders was. De Heilige Geest geeft de inhoud van zijn prediking weer in die ene rijke zin, Jezus en de opstanding. Dezelfde Heilige Geest vertelt ons ook hoe Paulus deze onderwerpen aansneed in Antiochië, in Pisidië, in Filippi, in Korinthe en in Efeze. De handelingen en de apostolische brieven laten op dit punt geen ruimte voor twijfel. Ik geloof dat Jezus en de opstanding betekent Jezus en de verzoening die hij aanbracht door zijn dood en zijn verrijzenis uit het graf. Zijn verzoenend bloed. Zijn kruis. Zijn plaatsvervangend werk. Zijn middelaarschap. Zijn heerlijke intocht in de hemel. En de altijd overvloedige en volle behoudenis voor alle zondaren die in hem geloven. Dit is de leer die Paulus spreekt. Dit is wat Paulus deed toen hij in Athene was. Gemeente, er valt veel te leren van deze grote heidenapostel. Ik vraag kort uw aandacht voor enkele belangrijke lessen. Ik geef u enkele gedachten mee waar u zelf over kunt nadenken. Allereerst ligt er een leerstellige les in wat Paulus in Athene deed. Op elke plaats waar wij preken moet Jezus Christus het onderwerp zijn. Of onze toehoorders nu geleerd of ongeleerd zijn, van hoge of lage afkomst, het grote thema van onze prediking moet zijn Christus en die gekruisigd, die opgestaan is, die voor ons bidt, die ons verlost, die ons vergeeft, die ons ontvangt, ons zalig maakt. Er is niets beters dan dit evangelie. We zullen nooit iets anders vinden dat zoveel goeds uitricht. Als wij willen oogsten zoals Paulus oogste, moeten wij zaaien zoals Paulus zaaide. Er ligt ook een praktische les in wat Paulus in Athene deed. We moeten nooit bang zijn om alleen te staan en als het moet in ons eentje getuigen van Christus te zijn. Alleen in een grote en godloze plaats in ons eigen land. Alleen in grote steden en arbeiderswijken. Alleen op onze post in het buitenland. Het maakt niet uit. Wij hoeven er het zwijgen niet toe te doen als Gods waarheid aan onze zijde is. 1 Paulus in Athene. 1 Athanasius tegen de rest van de wereld. Eén Wycliffe tegen een leger Roomse geestelijken. Eén Luther in Worms. Zij, deze mensen, staan als lichtbakens voor ons. God kijkt niet zoals wij mensen. We hoeven niet eens niet eerst de hoofden te tellen en aantallen te inspecteren. Eén mens met Christus in zijn hart en de Bijbel in zijn handen is sterker dan een grote menigte afgodendienaars. Een derde les is dat wij vrijmoedig durven onderstrepen dat het bovennatuurlijke een essentieel onderdeel van het christelijk geloof is. U weet dat er in deze dagen veel ongelovigen en sceptici zijn. Zij zetten alles op alles om de wonderen die in de Bijbel worden beschreven overboord te gooien als ballast. Zij willen door een spitsvondige uitleg aantonen dat het helemaal geen echtere wonden zijn, maar legenden en mythen. Laten we nooit bang zijn om zulke gedachten aanhoudend te bestrijden en aan Paulus' kant te gaan staan. Laten we net als hij wijzen op de opstanding van Christus. Laten we in vertrouwen alle oprechte en redelijke mensen uitdagen om het bewijs van de opstanding te weerleggen. De vijanden van bovennatuurlijke godsdienst hebben dit bewijs nooit kunnen weerleggen en zullen dat ook nooit kunnen. Als Christus niet is opgestaan uit de doden, dan zijn het gedrag en is de prediking van zijn apostelen nadat hij de aarde had verlaten een onopgelost mysterie dat geen mens met zijn verstand kan verklaren. Maar als, en dat geloven wij, de opstanding van Christus een onlogenbaar feit is, dan verdwijnt het fundament onder het hele stelsel van argumenten die de ongelovigen naar voren brengen tegen bovennatuurlijke godsdienst. Het stort helemaal in elkaar. En als het onbevattelijke wonder van Christus' opstanding uit de doden eenmaal wordt erkend, dan is het klinkklare onzin om te zeggen dat welk ander en kleiner Bijbels wonder dan ook ongeloofwaardig of onmogelijk zou zijn. Ten vierde, wat Paulus in Athene deed, is ook een bemoediging voor ons geloof. Als we het evangelie prediken, moeten we dat doen in het vertrouwen dat het vrucht zal voortbrengen. Die eenzame Jood van Tarsen, die alleen stond op de Areopagus, leek daar niets te kunnen uitrichten. Want daarna ging hij weer verder en het leek erop dat hij had gefaald. Waarschijnlijk lachten en spotten de Stoïcijnen en Epicureërs en zeiden tegen elkaar dat het hun dag was geweest. Maar die eenzame Jood ontstak een licht dat nooit meer is uitgedoofd. Het woord dat hij de Atheners verkondigde, groeide en vermenigvuldigde en werd een grote boom. Dat kleine beetje gist doordezende heel Griekenland. Het evangelie dat Paulus predikte overwonde afgoderij. Het lege Parthenon staat er nu nog, als een bewijs dat de Atheense theologie dood en begraven is. Ja, wanneer wij het goede zaad zaaien, is dat misschien met tranen, maar we zullen spoedig met gejuich wederkeren, dragend onze schoven. Wij zingen nu eerst uit Psalm 22, het 14e vers. Eerlang, dat betekent spoedig, gedenkt hier aan het wereldrond. Haast, dat betekent weer spoedig, wendt het zich tot God met hart en mond. Psalm 22, vers 14. We gingen van wat Paulus in Athene zag, voelde en deed, naar enkele praktische lessen. Nu vraag ik u, gemeente, wat zouden wij moeten zien, voelen en doen? Wat zouden wij moeten zien? We leven in een tijd van zien en beleven. Het oog wordt niet verzadigd van het zien. De mensen rennen van hot naar her. Zij willen hun kennis steeds verder vergroten. Jaarbeurzen trekken grote menigten met de rijkdom, kunst en de nieuwste uitvindingen die daar te zien zijn. Duizenden en tienduizenden haasten zich daar ieder jaar naartoe, om zich te vergapen aan wat het werk is van mensenhanden. Past het een christen niet beter om naar de wereldkaart te kijken? Moet iemand die de Bijbel gelooft niet ernstig en aandachtig staren naar de enorme gebieden op de kaart die geestelijk donker en dood zijn, zonder het evangelie? Moeten wij er niet op letten dat de helft van de wereldbevolking onwetend is van God en Christus, gevangenis in zonde en afgoderij, en dat talloze landgenoten in onze grote steden bijna heidenen zijn, omdat christenen zo weinig geven om hun ziel? Gemeente, Gods ogen zien deze dingen. En wij moeten ze ook zien. Wat zouden we moeten voelen? Als onze harten oprecht zijn voor Gods aangezicht, moet onze geest ontstoken zijn door het atheïsme en heidendom om ons heen. De wereld zou deze gevoelens in ons moeten losmaken. Welke gevoelens? Dankbaarheid voor de voorrechten die wij zelf hebben. Weinigen van onze landgenoten weten wat zij iedere dag aan het christendom verschuldigd zijn. Voor sommigen zou het goed zijn als zij ieder jaar eens een paar weken in een heidens land zouden wonen. Schaamte en vernedering zou ons moeten vervullen als we zien hoe weinig de kerken doen voor de verbreiding van het christendom. Zeker, God heeft grote dingen voor ons gedaan sinds de tijd dat de martelaren de brandstapel opgingen. Hij heeft ons in vele beproevingen bewaard en heeft ons rijk gezegend. Maar wat zetten wij daar weinig tegenover? Hoe weinig gemeenten doen iets wezenlijks voor zending en evangelisatie? Wat is er soms weinig bewogenheid om de redding van zielen? Gemeente, dat kan niet. Medelijden pas ons als we denken aan de rampzalige toestand van onbekeerden. De ellende van iedereen die leeft en sterft zonder Christus. Geen armoede is erger dan deze armoede. Geen ziekte dan deze ziekte. Geen slavernij dan deze slavernij. Geen dood is erger dan deze. Dood in afgoderij, godloosheid en zonde. We mogen onszelf afvragen waar de geest van Christus is als wij niet bewogen zijn over hen die verloren liggen. Gemeente, dit is heel fundamenteel en ik zeg het u vrijuit. Christendom dat onbewogen blijft onder de staat van onbekeerden is niet het christendom dat bijna 2000 jaar geleden neerdaalde uit de hemel en het Nieuwe Testament als het ware doordrenkt. Het is dan niet meer dan een lege huls. Het is niet het christendom van Paulus. Als derde gemeente, wat zouden wij moeten doen? Dat is waar ik met u naartoe wil. Zien, voelen, dat is goed. Maar doen is de essentie van godsdienst. Het ondergaan van indrukken die niet tot actie leiden, verharden het geweten en doet ons geen goed. Wat moeten we doen? Gemeente, wij moeten meer doen dan ooit. We moeten allemaal meer doen. De heerlijkheid van het evangelie, de situatie op het zendingsveld, de toestand in de overbevolkte steden in ons land, alles roept erom om meer te doen. Moeten we stilstaan, ons schamen voor onze wapenrusting? Past het evangelie, onze oude geloofsbelijdenis, niet meer bij de behoeften van deze tijd? Ik durf te stellen dat wij geen enkele reden hebben om ons voor het evangelie te schamen. Het is niet versleten. Het is niet uitgewoond. Het is niet achterhaald. Wij willen niets nieuws, niet extra's bij het evangelie en wij willen er ook niets van afdoen. Wij willen niets anders dan de oude paden, de oude waarheid. Die moet in haar volheid onversaagd en met bewogenheid verkondigd worden. Predik slechts het evangelie in haar volheid, hetzelfde evangelie dat Paulus predikte. Het is nog steeds de kracht Gods tot zaligheid in ieder die gelooft. Niets anders dat de naam van godsdienst draagt, is daartegen bestand. Moeten we stilstaan en ons schamen voor de evangelieprediking? Voor de resultaten van de evangelieprediking? Moeten we onze hoofden laten hangen en klagen dat het geloof dat eens de heiligen overgeleverd is, in deze tijd haar kracht heeft verloren en geen effect meer heeft? We hoeven ons in het geheel niet te schamen. Ik durf te stellen dat geen enkele godsdienstige richting kan bogen op resultaten die de moeite waard zijn, behalve goed leerstellig onderwijs. Welke bevrijding hebben moderne inzichten die godsdienstonderwijs verachten uitgewerkt? Welke overbevolkte en halfheidense wijken in grote steden, havenplaatsen, industriesteden en arbeiderswijken zijn door die nieuwe inzichten gekerstend en tot beschaving gebracht? In welke zendingsgebieden kunnen we zien dat de hooggestemde theorieën van deze tijd vrucht dragen? Nee, gemeente. Als we het antwoord op de vraag wat is waarheid moeten afleiden uit resultaten en vruchten, dan hebben we geen enkele reden om ons te schamen voor de godsdienst van het Nieuwe Testament. Die is samengevat in onze catechismus, onze geloofsbelijdenis en onze liturgische formulieren. Gemeente. Wat zullen wij anders doen dan ons schamen voor het verleden en ons door Gods hulp in te spannen om vanaf nu meer te doen? Laten we onze ogen verder open doen en zien. Laten we onze harten verder openen en voelen. Laten onze harten meer ontstoken zijn en doen. Door te geven met zelfverloochening. Door ijverig mee te werken. Door vrijmoedige steun. Door aanhoudend gebed. Laten we datgene doen wat onze zaak echt waardig is. De zaak waarvoor Jezus Christus de hemel verliet en naar de aarde kwam. Die zaak verdient onze hoogste inspanning. En nu, gemeente, besluiten wij deze preek door terug te keren naar de gedachte waar we mee begonnen. Misschien woont u in een stad. Op het platteland wonen ieder jaar minder mensen. Het aantal mensen dat in de stad woont zal spoedig meer zijn dan het aantal bewoners van het platteland. Als u in een stad woont, neem dan mijn laatste raadgevingen aan. Bedenk in de eerste plaats dat u in een geestelijk in een bijzonder gevaarlijke situatie verkeert. Het is al zo vanaf de bouw van de toren van Babel. Daar, waar Adams kinderen in grote getalen bij elkaar wonen, trekken ze elkaar mee in de grootste uitspattingen van zonde en goddeloosheid. In de grote steden staat van ouds Satans troon. In de stad zien jongeren talloze voorbeelden van een leven zonder God. Als jongeren vastbesloten zijn om in de zonde te leven, vinden ze in de stad veel vrienden aan hun zijde. In de stad zijn de bioscoop en de gokhal, de danszaal en de bar altijd overvol. Het is de stad waar de liefde tot het geld, de liefde tot het amusement en de liefde tot seksueel genot velen tot slaaf maakt. In de stad vinden mensen altijd vele anderen die hen aanmoedigen om de sabbat te schenden, de genademiddelen te verachten, de Bijbel dicht te laten en te stoppen met bidden. Gemeente, denk hier aan. Wees op uw hoede als u in de stad woont. Wees u bewust van het gevaar waarin u verkeert. Wees u bewust van uw zwakheid en zondigheid. Vlucht tot Christus en beveel uw ziel in zijn bewaring. Vraag hem om uw ziel staande te houden, dan zult u veilig zijn. Blijf op uw post. Weersta de duivel. Waak en bid. Aan de andere kant, als u in de stad woont, bedenk dan dat er bijzondere hulp voor u is, die je op het platteland niet overal vindt. In elke stad zijn er wel gelovige dienaren van Christus die u bijstaan en helpen op uw reis naar de hemel. In elke stad is er wel een predikant die het ware evangelie predikt. En zijn er pelgrims op de smalle weg die elke nieuweling in hun midden graag welkom heet. Gemeente, heb goede moed en geef nooit plaats aan de moedbenemende gedachte dat het onmogelijk is om God te dienen in de stad. Bedenk liever dat bij God niets onmogelijk is. Denk aan de lange rij van getuigen die het kruis hebben gedragen, die trouw zijn geweest tot in de dood, te midden van de grootste verleidingen. Denk aan Daniel en zijn drie vrienden in Babel. Denk aan de gelovigen in de hofhouding van de Romeinse keizer Nero. Denk aan de menigte van gelovigen in Korinthe, in Efeze, in Antiochië, in de dagen van de apostelen. Niet uw woonplaats, maar genade maakt u tot christen. De heiligste en nuttigste dienaren van God waren geen kluizenaar in de woestijn, maar inwoners van steden. Gemeente, bedenk deze dingen en houd moed. Misschien woont u in een stad als Athene, overgegeven aan afgoderij. Misschien staat u alleen in uw werk, in de werkplaats, achter de balie, in de handel of in een winkel. Maar u bent niet echt alleen als Christus met u is. Wees krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Wees vrijmoedig, nauwgezet, vastberaden en geduldig. De dag komt waarop u zult ontdekken dat u zelfs in een grote stad een gelukkige en nuttige christen kunt zijn. Die wordt gewaardeerd wanneer hij leeft en geëerd als hij sterft. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Grote God, getrouwe Vader, u schonk ons uw woord. Uw woord dat sprak van de zielen van mensen om ons heen die u niet kennen. Geef ons een ontstoken hart en geef dat we gehoor geven aan de roepstem om mee te doen, bij te dragen in uw koninkrijk en onze kracht in te spannen. Opdat uw evangelie voortgang heeft en tot aan de einden van de aarde gepredikt wordt. Daarin zijn we afhankelijk van uw Heilige Geest. Maar die geest is uitgestort met Pinksteren. En die geest kan ons helpen en ons hart gaande maken en bewogen maken met de mensen om ons heen. Schenk dat, Heere, in rijke mate, want van u alleen zijn we afhankelijk. Wilt u zo een rijke zegen geven over uw woord. Dat woord dat aansluit bij het helsfeest van Pinksteren en bij de gemeenteavond van afgelopen vrijdag, waar we mochten nadenken over hoe wij meer konden doen als christen in de stad. En hoe we bewogen moesten zijn met de zielen van mensen om ons heen. We danken u daarvoor. Vergeef al het zondige wat er in deze dienst was. Gaat u met ons mee naar huis. Wilt u ons later vandaag weer opnieuw in uw huis brengen. Zegen u dan de broeder die uw woord leest. Geef hem vrijmoedigheid om tot u te naderen in het gebed. Geef een zegen over uw woord. Geef een zegen over deze dag. Wij bidden en danken dat in Jezus' naam. Amen. De slotzang is het negende vers van Psalm 72. De stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. Psalm 72. Het negende vers. eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u, zij al de eer. Amen.